Beste luisteraars, hartelijk welkom bij deze tweede uitzending vanuit de Moriakerk. De Heere gebieden zijn zegen over deze samenkomst. En we heten allen die meeluisteren heel hartelijk welkom. Laten wij eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, wat is het nodig? Dat we u zonder ophouden aanroepen. En dat we dat ook eerbiedig en ernstig doen. Immers, gij zet uw voetstappen onder ons. En gij laat uw tuchtigingen aan ons merken. Uw oordelen gaan over de ganse aarde. En dan is het zaak dat de inwoners der wereld gerechtigheid leren. Geef dat in de weg van de gerechtigheid wij u, o Heere, zullen verwachten. En dat tot uw naam en tot uw gedachten is de begeerte van onze ziel. Wil gij er zelf zorg voor dragen, dat het zo bij ons zijn zal of worden. Er ligt een zeker beslag op ons dorp. Velen zijn onder de indruk van wat er gaande is. Geef, Heere, dat beslag niet weer zal weghebben. En dat de indrukken niet snel weer zullen verdwijnen. Maar geef dat we er werkzaam mee zullen worden aan de troon van uw genade. En dat het tot hartelijke bekering zal leiden. Bij jongeren en bij ouderen. Een bekering tot zaligheid. Wilt u ook in dit moment van overdenking met uw goede geest bij ons zijn. We hebben het nodig, Heere, om door uw geest gestuurd te worden. Dat u ons hart verlicht, ons verstand opent, opdat we de schriften mogen verstaan en dat we ze ook mogen toepassen op het moment van het heden. Wilt u ons daarvoor wijsheid geven, sterkte en kracht. Wij doen ook voorbeden voor de bedroefde families onder ons, die al een geliefde moeten missen vanwege de ziekte die rondgaat. Al enkele personen uit ons dorp hebben het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen, zo ook de Heer Gnorre. We bidden voor zijn bedroefde kinderen. We bidden voor zijn bedroefde kleinkinderen. Wilt u hen gedenken, Heer, in deze dagen van rouw? Vader, zo oud geworden. En wie had gedacht dat hij aan deze ziekte zou bezwijken? Heere, we dragen de bedroefde familie en ook de andere bedroefde families die in ons dorp zijn, die dragen wij op aan u, of gij in uw ontfermen en genade bij hen wilt zijn en ook allen hen wilt troosten en de weg ten leven wilt wijzen. We bidden voor degenen die ziek te bed liggen, die in quarantaine verblijven. We bidden voor degenen die hen verzorgen. We bidden voor degenen die eenzaam zijn omdat er niemand langs kan komen. Wij bidden voor degenen die bang zijn. Bang om de ziekte te krijgen, op te lopen. Omdat ze weten dat ze ook maar kwetsbare mensen zijn. O Heere, zo maakt deze ziekte heel wat los onder ons. En niet alleen op Urk, maar ook in ons hele land en in de hele wereld, in vele landen tenminste. We bidden u, aangezien dit oordeel zo wereldwijd is, zou u willen geven dat de mensheid tot inkeer kwam. We zijn allen in Adam van u afgevallen. Wij zijn allen van Adam afkomstig. En er is een band des bloeds met het hele menselijke geslacht. We bidden voor allen en in ieder. Om wederkeer. Om bekering. Gij kunt het niet alleen in ons land werken, maar ook in andere landen, veraf en dichtbij, in heel West-Europa, waar uw naam steeds meer vergeten is, niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Wat zou het rijk zijn, Heere, als er eens bezinning kwam en bleef. Een bezinning die doorwerkt. Een bezinning die niet in het eventjes blijft steken, maar blijvend zal zijn. Zou het u maar willen geven, Heer, dat de kerk ook in Nederland hierdoor zal opwaken. Want ook in de kerken is er zoveel slapte, zoveel lauwheid, zoveel wat niet goed is. Dat ook daar een wederkeer zal komen naar het woord van u, de Heere. En dat het getrouwe woord van de waarheid, de gezonde leer van de Heer Jezus Christus, dat die toch zal zegevieren en zal komen bovendrijven, ook in het kerkelijk leven van ons land. En dat er nog velen worden toegebracht tot die kerk die zalig wordt. Heere, zo bidden wij u met en voor elkaar. Wees met alle luisteraars, waar ze zich ook bevinden, hier op Urk of daarbuiten. Gedenk ze allen en geef ze hetgeen wat ze nodig hebben. Ieder in de eigen persoonlijke omstandigheden. Gedenk ons zo, om Christus wil. Uit enkel genade. Amen. Ik heb voor deze keer een psalm uitgekozen, en wel psalm 123. Een heel korte psalm die ik nu eerst ga lezen. Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd is op de hand van haar vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere. Zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, de spot der weelderigen, de verachting der hovaardigen. Deze psalm is dus een van de liederen Hamaalot. En Hamaalot betekent eigenlijk opgangen. Het zijn de liederen die de kinderen Israëls zongen als zij onderweg gingen naar Jeruzalem, opgaan naar Jeruzalem, naar de tempel. En dan kwamen ze van heinde en van verre om het aangezicht van de Heere te zoeken. Het zijn dus eigenlijk pelgrimsliederen. en pelgrims, dat zijn zeer bijzondere reizigers. Pelgrims weten waar ze naartoe gaan. Ze gaan naar Sion toe. Wij zijn allemaal reizigers door dit leven. Allemaal op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Maar niet iedere reiziger is dus een pelgrim. Er zijn ook heel veel mensen die maar wat voortreizen. Waarheen? Dat weten ze eigenlijk niet. Ze reizen maar wat. Ze trekken maar wat. Maar zonder een vaste bestemming. Dat is bij een pelgrim wel anders. Die weet waar die vandaan komt. En hij weet ook waar die heen gaat. Dat zien we nu ook terug in de liederen Hamaalot. Het begin bij Psalm 120. En het einde bij Psalm 134. 15 korte psalmen in totaal. En daar zit een lijn in. In Psalm 120 vertrekt de pelgrim. En in Psalm 134 vertrekt hij ook weer, maar dan terug. Dan krijgt hij de zegen mee. In Psalm 120 is hij nog in den vreemde. Hij is in het buitenland en hij heeft het daar glad niet naar zijn zin. Wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten van Kedar woon. Hij heeft er genoeg van te wonen in de tenten der goddeloosheid, bij degenen die de vrede haten. En daarom begeert hij op pad te gaan naar Sion, naar Jeruzalem toe. In Psalm 120 zie je dat verlangen ontwaken om de stad van het verderf te verlaten, om zoals Abraham die uit Ur der Chaldeeën trok naar het beloofde land, om zo uit dat verre Mesech of uit het verre land van de Kedarenen, het een dag in het uiterste noorden, het ander helemaal in het zuiden, om vandaar naar Jeruzalem toe te gaan. Zo is dat met een pelgrim. Een pelgrim moet eruit. Uit Babel. Uit de stad van het verderf. Een pelgrim komt uit een verkeerd koninkrijk vandaan waar het niet goed toeven is. Waar je vandaan moet. En dan in Psalm 121, daar zien we dat de pelgrim onderweg is. Hij kijkt om zich heen en hij ziet de bergen. Hij heft zijn ogen op naar de bergen van waar zijn heil komen zal, zijn hulp. Maar kunnen bergen een mens dan helpen? Nee toch? Bergen zijn toch dode dingen? Waarom kijkt hij dan eigenlijk naar die bergen? Wel, hij kijkt naar die bergen omdat die bergen hem herinneren aan zijn God. Zoals die bergen vaststaan, onwankelbaar vast, zo is nu ook de Heere onze God. Bij alle gevaren die er onderweg zijn op de pelgrimsreis, want het is nog niet niets om helemaal naar Jeruzalem te trekken. Bij alle gevaren op de weg en van terzijde, weet hij, onze God is zo vast als een berg. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan is er een medepelgrim in het gezelschap die hem antwoordt als dat zo is. als jouw hulp werkelijk is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Nee, maar dan zal hij ook je voet niet laten wankelen, hoor. Dan zal ook je bewaarder, niet sluimerende bewaarder Israëls, zal niet sluimeren nog slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is prachtig beeld. Uw schaduw aan uw rechterhand. Wat wil dat beeld eigenlijk zeggen? Nou, je ziet het voor je. Een klein kind dat zijn rechterhand legt in de linkerhand van vader. En dan gaan ze samen voort. Ze houden gelijke tred. Want de zon mag niet op het hoofd van het kindje vallen. Dat mag niet. Dat is veel te heet. Dat zou een zonnesteek kunnen opleveren. Zo lopen ze dus beiden tezamen, kind en vader. De rechterhand van het kind in de linkerhand van de vader. En het kind in de schaduw van zijn vader. De schaduw aan uw rechterhand. Zo kom je uiteindelijk te Sion. Zo zal hij je uitgang en je ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En dan in Psalm 122 komen ze in Jeruzalem aan. Onder de indruk, hun voeten staan in de poorten van Jeruzalem en ze zien, Jeruzalem is wel gebouwd. Ze spreken hun liefde voor Jeruzalem uit. En vooral vanwege het huis van de Heere, de tempel. De offerdienst die daar plaatsvindt. Daarom zal ik het goede voor u zoeken. En dan in Psalm 123, de psalm die we hebben gelezen. Ja, daar zien we dat de pelgrim in gebed. Ik hef mijn ogen op, nu niet naar de bergen, maar hij heft zijn ogen nu op tot God die in de hemelen zit. Hij spreekt de Heere aan. Daarvoor is de tempel, is hij immers in de tempel gekomen, om de Heere aan te roepen. Dat is het eerste wat gebeurt. Als je aankomt in de Godstad, dan moet je eerst de naam des Heren aanroepen. En dat deed de Israëliet door zijn ogen, vaak ook de handen, hand en oog, opheffen naar omhoog. Door zijn ogen te vestigen op hem, op u die in de hemelen zit. En dan gebruikt hij weer zo'n prachtig beeld. Daarnet zagen we dat beeld van dat kind met de vader. Nu zien we het beeld van de dienstknechten die letten op de hand van hun heer. Dienstknechten zijn slaven. En slaven die moeten geen praatjes hebben. Dat kan niet. Slaven dienen onderworpen te zijn. Maar ze zijn wel helemaal afhankelijk van wat hun Heer aan ze geven zal. En als ze dan maar een goede Heer hebben, dan mogen ze van die goede Heer het beste verwachten. En ze staan gespannen te kijken, wat zal hun Heer hen nu gaan geven? Ze hebben het een en ander nodig. Wat zullen ze gaan ontvangen? Ze zijn afhankelijk en aanhankelijk aan hun Heer. En daarom zijn hun ogen op de hand van hun Heeren. En aan de andere kant, de dienstmaagden. Die doen dat wat hun vrouwen betreft. Hun bazinnen. Die letten ook op de hand van haar vrouw om hulp of gunst te vragen. Afhankelijk, ootmoedig, eerbiedig. Zo zijn onze ogen op de Heere onze God, zeggen de pelgrims. Nu zeggen ze het in het meervoud. In vers 1 staat er ik, nu wordt het wij. Zo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Het gebed is persoonlijk, ik. Maar bidden doe je nooit voor jezelf alleen. En het mooiste is als je het ook gezamenlijk kunt doen. Bidden tot God. Net als in het Onze Vader. Daar is het ook ons. Hier is het ook ons. De Heere, onze God. Zo zijn onze ogen, zoals die van de dienstknechten, zoals die van de dienstmaagden, die op de hand van hun Heer of van hun vrouw letten, om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen op de Heere, onze God. Als het goed is. Is dat ook nu zo? Nu. Nu we in zo'n zware crisis zijn terechtgekomen. Zo onverwacht. Zo snel. En de crisis is nog lang niet voorbij. Onze regering houdt ons voor dat het ook nog best een hele poos kan duren. Waar zijn onze ogen op gericht? Zijn onze ogen gericht op onze regering, die moet het maar doen? Of op de instanties in ons land die er verstand van hebben, die moeten het maar doen? Zeker, het is goed dat ze er zijn. Maar we moeten onze hulp en gunst niet van mensen verwachten. Met mensen val je altijd om. Vest op prinsen zelfs geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. We moeten onze hulp ook niet van medici verwachten. Het is goed dat ze er zijn. En het verplegend personeel dat voortreffelijk werk verricht. Het is goed dat ze er zijn. Maar onze hulp moet ten diepste van elders komen. De ogen moeten naar omhoog. Naar boven toe. En als je werkelijk meeszeg hebt verlaten. Als je werkelijk een pelgrim bent geworden. Als je werkelijk vanuit deze eeuw reist naar de toekomende eeuw. Dan weet je wel wat bidden is. Dat dat het eerste is wat je moet doen. Als je aankomt in het huis van de Heere. Ja, dat wist de pelgrim heel goed, hè. Dan meteen gelijk maar door naar de tempel toe. En dan de ogen omhoog. Zo zijn onze ogen op de Heere onze God. Kunt u dat ook mee zeggen? Dat die van u, ook die van u, geslagen zijn. Zoals de ogen van een dienstknecht, zoals de ogen van een dienstmaagd, op de Heere onze God. En waarvoor dan? Opdat Hij ons genadig zij? Nou, dat zou niet verkeerd zijn. Als dat er zou staan, dan zouden we daar geen enkel bezwaar tegen maken. Natuurlijk, opdat Hij ons genadig zou zijn. Maar dat staat er niet. Er staat totdat Hij ons genadig zal zijn. Totdat Hij dat zal doen. En dat wil zeggen, ze houden niet op. Ze houden niet eerder op met opzet. opzien tot de Heere, met staren op de hand van de Heere, zoals die dienstknechten en die dienstmaagden dat doen. Ze houden niet eerder op met letten op de Heere onze God, wat Hij met ons doen zal, totdat Hij ons genadig zal wezen. Bid zonder ophouden, zegt de Schrift. Niet één keer, niet twee keer, maar eigenlijk moet ons hele leven een gebed zijn. Zelfs als we niet bidden, moeten we toch in een biddende gestalte zijn als het goed is. Zodat we altijd zouden kunnen bidden op die momenten waarop het hardste nodig is, dat er een gebed zal oprijzen in ons hart. Totdat Hij ons genadig zal zijn. Niet eerder stoppen. Jezus zei het ook, hè? Bidden. Altijd bidden en niet vertragen. Zoals die weduwe die bij de onrechtvaardige rechter geen recht kreeg. Doe mij recht, doe mij recht, doe mij recht, riep ze iedere dag. En uiteindelijk ging hij overstag en zal dan de Heere in de hemel, de langmoedige God, zal die dan geen recht doen aan degene die dag en nacht tot hem bidden en tot hem smeken? De Heer is niet onrechtvaardig zoals die onrechtvaardige rechter was. De Heer is langmoedig. En als die onrechtvaardige rechter nou al recht deed, hoorde, zich liet verbidden, zal dan de langmoedige God niet veel eer recht doen aan degene die dag en nacht tot hem bidden. En dat bidden hoor ik hier in deze psalm. Totdat hij ons genadig zij staat. En dan komt het, hè, dan komt het los. Zijt ons genadig, o Heere. Zijt ons genadig. U hoort de herhaling. Dat is een drang. Bidden is smeken geworden. Werkelijk smeken. Pleiten bij God. Zijt ons genadig, o Heere. Zijt ons genadig. Driemaal wordt dat woord gebruikt. Genadig. Wat is genade? Dat is gratie. Dat is onverdiende gunst. Wij gebruiken het woord genade zo vaak zonder te beseffen wat het eigenlijk betekent. Maar genade is ten diepste niets anders dan dat God met innerlijke ontferming en zomaar uit zichzelf om Christus zijn lieve zoons wil barmhartigheid schenkt aan een mens die dat helemaal niet waard is. Die het helemaal niet verdiend heeft. En dat moet ook erkend worden. Dat moet ook erkend worden. Als we om genade bidden, dan moeten we als rechteloze mensen voor de Heer komen. Wat zou het toch een zegen zijn als u en jij en wij allemaal, ook ik. Als we allen zo op onze knieën kwamen voor de Heer onze God. Als rechteloze mensen. Alles verbeurd en verknoeid, verzondigd. Zijt ons genadig, o Heer. Ook in dit tijdsgewricht. Ook in deze zware crisis waarin we ons nu bevinden. Zijt ons genadig, o Heer. Zijt ons genadig. Want we zijn de verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat. De spot van de weelderige. De verachting van de hoogvaardige. Als wij zeggen, we zijn het zat. Dan is dat vaak een uitdrukking van, we willen er vanaf. We willen er gewoon vanaf. Maar in de Bijbel is dat niet de betekenis van het woord zat. Er staat eigenlijk, we zijn ervan verzadigd. We zijn ervan verzadigd. Het is ons te veel geworden. daarin nee zeg. Die spot van de weelderigen. Die verachting van de hoofdvaardigen. Heren, wij konden het daar niet meer bij uithouden. En daarom zijn wij tot u gekomen. En daarom klinkt u onze roep. Zijt ons genadig. Want we zijn verzadigd van al die moeite en van al die spot en van al die verachting die ons is tegengeworpen. Zo mogen ook wij tot de Heer komen, als de nood op het hoogst is. En misschien als het ook nog wel veel langer gaat duren. Zo mogen ook wij tot de Heer komen. En tegen de Heer zeggen, Heer, we zijn verzadigd van de smart en van de zorgen en van de noden. Wees u ons nu genadig op uw tijd, op uw wijze. Want ja, we zijn maar dienstknechten, we zijn maar dienstmaagden. Die hebben het ook niet te vertellen bij hun heer en bij hun vrouw. Nee, op uw tijd, op uw wijze. Maar zijt ons genadig, Heer. Zijt ons genadig. Hoort u die aandrang? Laat die er bij ons ook maar wezen. Totdat. Let op dat woord, hè. Totdat. Totdat hij ons genadig zij. Laten wij met dankzegging besluiten. Heer, zo komen wij tot u in gebed. We hebben het woord gehoord, een korte overdenking, ook een korte psalm, rijke inhoud, veel onderwijs daarin. Wilt u maar geven dat we het in praktijk mogen brengen? En wilt u maar geven, Heere, dat er een indringend gebed voor ons land en volk en voor alle mensen die het zo nodig hebben, ook voor onszelf, bij u zal worden gedaan. Niet minder krachtig als dat we dat in deze psalm tegenkwamen. We moeten niet alleen vragen om van de narigheid verlost te worden, maar we moeten vooral uw genade smeken. Wees ons genadig, o God. Wees ons genadig. En dat zonder ophouden. Geef ons door uw Heilige Geest, die toch de geest van de genade en van de gebeden is, zulke indringende beden in onze ziel en in onze harten. En zo gij dan niet zult horen, Heer, op uw tijd, uw wijze. U bent de beste Heere die er is. Veel beter dan die aardse heren bij hun knechten en die aardse vrouwen bij hun dienstmaagden. Gij zijt veel beter dan zij. Zoudt gij ons dan niet horen, terwijl u niet onrechtvaardig bent, maar juist langmoedig? Hoort u ons dan in ons roepen en schenkt u ons uw barmhartigheid in alle opzichten, ook in de leniging van onze nood. Denkt u aan land en aan volk, denkt u aan ons koningshuis, denkt u aan onze regering, denkt u aan degenen die op belangrijke posten staan en die verantwoordelijke beslissingen moeten nemen. Heer, we dragen ze allen aan u op. Wees u zo met onze gemeente en met alle kerken hier op Urk, dat ook uw woord zal worden uitgebreid, dat ook ons dorp wederkeer zal kennen tot u. Want dat we een christelijk dorp zijn, wil beslist niet zeggen dat er geen wederkeer nodig is. We hebben allen wederkeer nodig, zelfs als wij u kennen mogen. Dan wordt het tijd voor een tweede bekering. Of voor een derde. Of voor een tiende. Of voor een duizendste. Iedere keer weer naar u terug. Op de knieën. Boetvaardig. De ogen naar de hemel. De handen uitgebreid als een hulpeloze naar omhoog. Zijt ons genadig, o Heere. En dat we de kracht van dat woord genade dan ook maar mogen kennen. Gratie, gratie. Want we zijn het niet waard. We hebben het niet verdiend. Alstublieft, gratie, gratie. Over een schuldig volk. Over een schuldige kerk. Over een schuldige gemeente. Over een schuldig persoon die ik ben. Gratie. Enkel gratie kan ons redden. Om uw zoons. Om Christus wil. Uit genade. Amen. Ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht en u uitnodigen Deo Volente volgende week woensdagavond op dezelfde tijd kunt u ons weer beluisteren. Ik wens u verder een goede avond.